Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij het programma Heiligen Getuigen. Nu, Heiligen Getuigen zullen we misschien voor de komende weken Zaligen Getuigen moeten noemen, want we gaan voorlezen uit een nieuw boek. En het nieuw boek draagt de titel Het leven van Pater Valentinus Paquet, Leven van de dienaar Gods, het heilig paterke van Hasselt. Maar de zalige pater Valentinus Paquet is dus nog niet heilig verklaard. Toch is het een Vlaamse zalige en een dienaar Gods die we in de komende weken beter zullen leren kennen. We gaan van start met een eerste hoofdstuk en logischerwijs beginnen we bij de geboorte en de eerste levensjaren van pater Valentinus. In het prachtige heuvelachtige landschap tussen Maas en Schelde ligt de oudste stad van België, Tongeren. In die stad staat de vermaarde Lieve Vrouwkerk met haar zware toren en haar hoge kruisbeuk. Een bouwwerk uit de 13e eeuw. De huidige kerk werd opgetrokken boven de grondvesten van de oude kathedraal, toegewijd aan onze Lieve Vrouw, oorzaak onzer blijdschap. Deze benaming geldt ook enigszins voor Tongeren zelf. Vanuit Tongeren immers heeft het licht en de vreugde van het geloof zich verspreid over België. In deze prachtige stad, in deze mariale stad, heeft de wieg gestaan van Louieke Paquet. Later pater Valentinus Paquet en nog later het heilig paterke van Hasselt genoemd. Zijn beeld willen wij voor u oproepen zoals het naar voren treedt uit de getuigenissen van zijn medebroeders en uit de vele documenten over zijn leven. We bedoelen een levensecht beeld, met het waarachtig menselijke dat schaduwkanten vertoont, maar ook spreekt over zijn deugden, zoals zij in dat leven liggen gevlochten. Vader Hendrik Paquet woonde in Den Guldenkop, een afspanning of gasthof, zoals er vroeger meerdere waren in Tongeren, vooraan in de Maastrichterstraat, vlak tegenover de Koemarkt. Hij was er ingetrouwd. Als kleine jongen en ook nog als jonge boerenzoon woonde hij in Althoeselt op de pachthoeve Ter Poorten. Ter Poorten behoorde tot de landcommanderie van Aldenbiezen, eigendom van de Teutoonse ridderorde. Hendriks grootvader pachtte deze hoeve sinds 1723. Louis Paquet, zijn vader, werd er pachter in 1773. Hendrik Paquet zou wellicht nummer 3 in de rij van de Paquets geweest zijn die Ter Poorten zou pachten, was er geen Franse revolutie geweest. Maar de 102 hectare werden samen met de hoeve door de Fransen als domeingoed verkocht. Tegen een spotprijs. Met Franse assignaten zou Louis Paquet de hoeve hebben kunnen kopen. Maar met zwart goed, zoals men dit misprijzen noemde, wilde vader Paquet zijn boterham niet verdienen. In 1820 verlieten de Paquets Althoeselt en vestigden zich in Tongeren. Daar leerde Hendrik Paquet, toen ongeveer 35, Anna Neven kennen, een dochter uit een oude burgersfamilie. Op 13 juni, feest van Sint Antonius, trouwden zij en werden zij de baas en de bazin van Den Guldenkop. In Den Guldenkop werden 10 kinderen geboren. Nummer 1, Pierre-Louis, op 2 oktober 1822. Gisbert op 27 november 1823, Matthijs op 17 oktober 1825. Gedurende die 3 jaren was de wieg nooit leeg en het huis vol kindergeroep. En plots werd het stil op de hoeve. Dat was in 1827. De 3 kinderen stierven aan de kroepziekte. Voor moeder vooral, die nogal teerhartig was, moet het een zware slag geweest zijn. Maar deze doorbrave christelijke mensen vonden troost en kracht in hun geloof. Waar God slaat, zegent hij ook. In 1827 nog werd hun een dochter geboren. En in 1828 stond Hendrik Paquet opnieuw op het stadhuis voor een geboorteaangifte. Samen met Balthazar Willem Rosmeulen, stadssecretaris, en Evraar Thomas tekende hij volgende geboorteakte. Op heden den 17 november 1828 ten 12:00 middags is voor mij, burgemeester, ambtenaar van den burgerlijke stand der stad Tongeren, provincie Limburg, verschenen Hendrik Paquet, landbouwer, oud 43 jaren, geboren te Althoeselt, wonende te Tongeren in de Maastrichterstraat, die aan ons vertoond heeft een kind van mannelijk geslacht, op heden ten 8:30 s'morgens geboren, van hem comparant en van Anna Neven, zijn echtgenote, en aan het welk hij verklaard heeft te willen geven de voornamen van Jan Lodewijk, welke verklaring en vertoning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Balthazar Willem Rosmeulen, woonachtig te Tongeren, gemeentesecretaris van beroep, oud 33 jaren, en Thomas Evraart, woonachtig te Tongeren, koopman van beroep, oud 50 jaren, de burgemeester voornoemd A. van Muizen.
Thank you.
Nog dezelfde dag werd het kind in de Onze Lieve Vrouwkerk boven de doopvont gehouden. Jean-Pierre Collet fungeerde als Peter in naam van Jan Lodewijk Paquet, een oom van het kind, van wie het ook de naam kreeg. Meter was Maria Gertrudis neven. Bij de doopvont werd zij vervangen door Maria Anna Dumanoir. Jan Lodewijk, die bijna keizerlijke naam van de kleine Paquet, werd in de familiekring eenvoudig Loïke. Na Loïke volgden in de familie Hendrik Paquet neven nog 5 andere kinderen. Lambert, Elise, Jan, eentje waarvan de naam niet werd overgeleverd, en dat onmiddellijk na het doopsel stierf, en Alfons. Toen Alfons geboren werd, was Loïke al een hele jongen, 11 jaar. Met de kinderen groeiden ook de ouderlijke zorgen. Nee, niet van financiële aard, want de familie Paquet was wel gesteld. De grote zorg was de opvoeding van de kinderen. Diep christelijk als Hendrik en Anna waren, wilden zij ook hun kinderen een echt christelijke opvoeding geven. Wanneer wij later over het heilig paterke zullen spreken, zullen wij nog sporen terugvinden van die eerste godsdienstige opvoeding. Het eerste wat wij van de kleine Louis vernemen, is een eerder ondeugend feitje. En wij die ons voorgenomen hadden over zijn deugden te schrijven. Louieke moet een jaar of 4 geweest zijn, toen Tongeren Hollandse soldaten ter inkwartiering kreeg. Waarschijnlijk kreeg ook Den Gulden Kop zijn deel. Om Loïke uit dat soldatengedoe weg te hebben, bracht zijn tante hem naar zijn heeroom, Gisbert Neven, pastoor in Leuven. Onderweg werd halt gemaakt om een verfrissing te gebruiken. Het was in een Waals dorpje. Loïke bleef buiten bij de kinderen, de grote mensen zaten in het café. Maar ja, de kinderen die Loïke daar heel toevallig als speelkameraadjes ontmoette waren Waaltjes en zij verstonden niets van zijn Tongersdialect. Louis werd boos. Zo erg zelfs dat tante de kleine Louis hoorde schreeuwen: "Moet ge een oorveeg hebben?" Om erger te voorkomen heeft ze hem toen vlug naar binnen gehaald. Toen Loïke ruim 5 jaar oud was, ging hij naar de jongensschool. Deze school werd bestuurd door Petrus Diederen en lag naast het koor van de Sint-Janskerk in het voormalige weeshuis. Louis deed zich opmerken door zijn schranderheid en trok de aandacht van zijn oversten en medeleerlingen door zijn vriendelijke, gedienstige en ernstige houding. In 1835 had in Tongeren een gebeurtenis plaats die wij nu niet eens meer zouden opmerken, maar die toen van betekenis was. Van betekenis voor Tongeren en ook voor Loïke. Van 29 mei tot 16 juni werd er een missie gepredikt door de paters Redemptoristen. De beroemde predikant, pater Bernard Hafkenscheid, leidde ze. Om u een idee te geven van de geestdrift waarmee deze missie werd gevolgd, iemand die tijdens de missie wilde biechten en 's morgens zeer vroeg geen plaatsje had gevonden bij de biechtstoel, was er zeker van die dag geen biechtvader meer te krijgen. Er wordt verteld van een 82 jaar oud vrouwtje dat van 's morgens 3 uur tot 's avonds 5 uur op haar beurt zat te wachten. Het spreekt vanzelf dat ook de ouders Paquet trouw de missieoefeningen volgden. Louis, toen 6 jaar oud, mocht zijn ouders zeer dikwijls vergezellen. Later, veel later zelfs, wist hij te vertellen over de bomvolle kerk, het licht en de vreugde die hij toen kende om samen met al die mensen luidop het rozenhoedje te bidden. Of hij van de preken van pater Bernard alles heeft begrepen? Nee, dat kan niet. Hij wist toen zelfs nog niet goed wat een gelofte was. Maar na een sermoen over Onze Lieve Vrouw was in hem toch het verlangen gaan groeien ooit eens een gelofte te mogen afleggen. Het was ook bij gelegenheid van deze missie dat Louis zijn eerste biecht heeft gesproken, en wel bij de beroemde pater Bernard. Jan, een jongere broer van Louis, waarschijnlijk heeft hij het van Louis zelf vernomen, vertelt ons over die biecht. In de drukte voor de biechtstoel had op een dag ook Louis plaatsgenomen. De grote mensen met hun grote haast schoven steeds maar aan de kleine voorbij. En Louis bleef wachten. Op een ogenblik moet de pater de kleine toch hebben opgemerkt en ook gezien hebben hoe de groten hem te vlug af waren. Hij riep Louis tot voor het deurtje van de biechtstoel. En daar beleed Louis Paquet voor het eerst zijn tekorten. Zo een missie werd steeds met een indrukwekkende plechtigheid besloten. Men zou een groot missiekruis planten achter de kapel op het kerkhof. In een plechtige processie werd het kruis naar het kerkhof gedragen. Duizenden mensen van Tongeren en omstreken woonden die plechtigheid bij. Ook Louieke. Nog lang na deze heugelijke dag kwamen de mensen bij dit kruis bidden. In de zomermaanden hadden er zelfs processies naar dit kruis plaats. Louis is er ook dikwijls gaan bidden, vooral 's middags voor hij naar school ging. En wellicht ligt daar het begin van zijn grote godsvrucht tot het bittere lijden van onze zaligmaker. Een grote heilige, het is de heilige Thomas van Aquinen geweest, als ik mij niet vergis, heeft gezegd dat hij meer geleerd heeft aan de voet van het kruis dan in al zijn boeken. Neem ook gij uw toevlucht tot het missiekruis. En ik geef mijn kop als gij niet goed leert en als gij geen prijs hebt. Maar het is ook zeker dat gij van uw kant braaf moet zijn. Dan zal God u gratie geven en gij zult in uw studie 10 maal zoveel voortgang doen. Zo schreef hij op 24 oktober 1847 vanuit het seminarie van Sint-Truiden aan zijn broer Jan, die waarschijnlijk moeilijkheden had met zijn studie. Wat het ook mogen zijn, het getuigt van de grote godsvrucht van Louis tot de lijdende zaligmaker. Een typische godsvruchtoefening van Louis en ook later van pater Valentinus was het bidden van de rozenkrans. Een van zijn vrienden heeft later eens gezegd dat het rozenkransgebed het vademecum van pater Valentinus was. Het begin van deze godsvrucht ligt bij Louis zeer vroeg. Zoals het toen bijna overal gebruikelijk was, baden vader, moeder en de kinderen elke avond gezamenlijk het rozenkransgebed, naar typisch Vlaams gebruik, zoals wij dat tegenwoordig zeggen. Zo gebeurde het ook in de familie Paquet. Louis kende zeer vlug de 150 aanroepingen van buiten die tussen elk weesgegroet werden ingelast. Werd Louieke Paquet opgemerkt door zijn onderwijzers, ook de geestelijkheid van Tongeren moet in die kleine Louis een kereltje vermoed hebben. Het is dan ook niet te verwonderen dat Louieke kandidaat nummer 1 was, zodra er een plaatsje als misdienaar vrijkwam. En hoe deed hij het zoal als misdienaar? De eerwaarde heer Denis, later pastoor in Lauwe bij Tongeren, vertelt zijn herinneringen aan de tijd toen hij samen met Louis Paquet misdienaar was. Het komt mij te binnen hoe ik enige tijd onder het toezicht heb gestaan van de goede Louis, die door zijn bediening van wieroker in de Lieve Vrouwkerk van Tongeren aan het hoofd stond van de koorknapen, waar ik de Benjamin van was. Louis was de lieveling van ons allen. Hij stichtte ons door zijn voorbeeld, door zijn ernstige houding, zowel in de sacristie als in de kerk. En wij, kleine gapers, hadden geen ogen genoeg om toe te zien hoe Louis met de volle mond zijn gebeden uitsprak en scheen te smaken. Geen dag ging er voorbij zonder dat hij een mis gediend had. Louis maakte daar echt een punt van eer van. Hij is misdienaar gebleven tot hij Tongeren verliet om naar het seminarie te gaan. Eén dag, wij noemden hem gewoonlijk de mooiste dag van onze jeugd, zal ook voor Louis wel een uitzonderlijke gebeurtenis geweest zijn. De dag van zijn eerste heilige communie, 28 mei 1840, feest van onze lieve Heer Hemelvaart. Trouw had hij de voorbereidende catechismuslessen gevolgd. Bij het toelatingsexamen was hij op één na de eerste van de 50 communicanten. Hij was bij het eerste paar, zoals men dat toen in Limburg uitdrukte. Hij had zijn ziel speciaal voorbereid voor die grote ontmoeting met de Heer door vele gebeden en verstervingen. Wist Louis tijdens de grote missie nog niet wat het betekende een gelofte af te leggen? En bleef het toen bij een stil verlangen? Een jaar na zijn eerste heilige communie zou hij het wel doen. Eén jaar na mijn eerste heilige communie heb ik de gelofte van zuiverheid afgelegd in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Tongeren. En die gelofte heb ik steeds vernieuwd, telkens als ik eraan dacht. Thuis, op mijn kamer, op zolder, op straat, overal. Op dat denkbeeld had mij gebracht een sermoen van Pater Bernard en het lezen van een levensbeschrijving van de heilige Aloysius. Zo schreef hij zelf in 1896. Nog over dat eerste jaar na zijn eerste heilige communie schreef hij later: in het eerste jaar na mijn eerste heilige communie ging ik na school recht naar de kerk zonder eerst naar huis te gaan om de vaste meditaties te kunnen bijwonen. Dikwijls, als ik zo schoon hoorde preken over het lijden van onze zaligmaker, heb ik verlangd ook mijn bloed als martelaar voor hem te mogen geven. In een brief die hij in 1848 aan zijn familie schreef, komt hij nog eens op die vasten meditaties terug. En in de vasten, als er 's avonds lof is, dat dan een broerke of een zuster of een neefje nu en dan eens voor mij erheen ga, ik ben ook altijd naar dat lof gegaan. Wandelend doorheen de jeugdjaren van Louis Paquet hebben wij ons verwonderd over zijn grote godsvrucht. Iets waarover wij nog niets gezegd hebben, is zijn hang naar de eenzaamheid. De eenzaamheid. Zijn oudste zus Maria en ook zijn neef, de eerwaarde heer Jean Paquet, getuigen hierover. Louieke was werkelijk de engel van ons huis. Zo min mogelijk kwam hij buiten. Hij kende maar 2 wegen, die naar de kerk en die naar de school. En zelfs als hij naar school ging, vermeed hij zoveel mogelijk de drukke straten. Hij verliet dan gewoonlijk het huis langs een achterpoortje, dat vader op zijn aandringen in de tuin had laten maken. Hij liep dan langs de vestingen achter de Maastrichterstraat om en keerde bij het einde van de klas weer langs dezelfde weg naar huis om regelrecht naar zijn kamertje te klimmen. Dit kamertje was een klein heiligdom. Daar had Louis naast zijn boekenrek een altaartje opgericht dat hij aardig wist te versieren. Voor het eten moest men hem gaan roepen. Hij zat bijna altijd op zijn kamertje. Op de maandelijkse marktdag, als de gemeenteschool gesloten was en het ouderlijk huis, het was immers tegenover de koemarkt gelegen, vol vreemde mensen liep, kwam de kleine student zelfs heel de dag niet naar beneden. Dan moest men hem zijn eten boven brengen. Na alles wat wij tot hiertoe over de kleine en groter wordende Louis hebben gehoord, zouden wij prompt besluiten: rijp voor het klooster. En inderdaad, Louis had er ook aan gedacht, maar anders dan wij. Van mijn prilste jeugd af, zo schreef hij later, koesterde ik het verlangen mij aan God toe te wijden in de priesterlijke staat. Maar voor het religieus leven had ik een zekere afschrik. En in mijn gebedenboek sloeg ik de woorden kloosterlijke staat over, uit vrees dat onze lieve Heer mij daartoe zou roepen. Ik ben er pas beginnen aan denken toen mijn broer het verlangen uitsprak om kloosterling te worden. Louis zal naar het klooster gaan. Deze kloosterplannen zullen concrete vorm krijgen tijdens zijn studiejaren. de studiejaren in het college van Tongeren en in het seminarie van Sint-Truiden. Enige maanden voor zijn eerste heilige communie werd Louis Paquet ingeschreven als leerling van het Stadscollege in de Muntstraat, bestuurd door J.P. Gregorius. Om precies te zijn, begon hij er zijn septième latin in oktober 1839. En hoe deed ons studentje het? Een primus was hij niet, maar toch een goed leerling. In sommige vakken zelfs zeer goed. Zo behaalde hij op de prijsuitdeling van 1840, dus na zijn eerste collegejaar, een loffelijke vermelding voor Latijn, de eerste prijs voor Grieks en de vijfde plaats voor godsdienstleer. Het jaar nadien schitterde hij in de stelkunde en de versificatie, behaalde een tweede prijs voor Frans, was nummer 1 in memorie en in godsdienstleer, nummer 2 in de wiskunde. De Paquets uit de Maastrichterstraat waren welgestelde mensen, dat hebben wij reeds gezegd. Toch moesten zij met de centen spaarzaam omgaan. Een talrijke kroost, een leerling op het college, er was heel wat nodig. En Louis besefte dat zijn ouders zich heel wat moesten ontzeggen om aan hun kinderen het nodige te kunnen geven, en niet het minst aan hemzelf. Hij spaarde mee. Zo bekent hij in een brief vanuit het seminarie, 24 oktober 1847, dat hij sommige boeken, die men toch niet zo dringend nodig had, niet had aangekocht. Zijn lessen leerde hij nochtans. Hij leende dan het boek bij een van zijn vrienden voor een half uurtje. Nee, zijn studie heeft hij nooit verwaarloosd. Zelfs tijdens de vakanties liet hij zijn boeken niet bestoffen. Regelmatig kroop hij met zijn boeken op een kamertje of op zolder om zijn lessen nog eens te herhalen. Op 11 juni 1844 werd hem in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw in Tongeren het heilige vormsel toegediend door Monseigneur van Bommel, bisschop van Luik. Toen bestond nog de gewoonte een vormpatroon te kiezen. Twee briefjes zijn ons bewaard waarop Louis zijn patroonheilige heeft ingevuld. Op het eerste lezen wij de naam van Maria. En op het tweede wilde hij de heilige Jozef als vormpatroon. 2 jaar ging Louis Paquet naar het college van Tongeren. In 1845 trok hij naar het seminarie in Sint-Truiden om er de retorica te doen en de wijsbegeerte te volgen. Ongetwijfeld had zijn heeroom uit Leuven daar een handje in. Deze jaren zijn voor Louis van groot belang geweest. Met grote ijver heeft hij zich op de studie geworpen. Maar met niet minder ijver heeft hij zich gevormd naar geest en hart. Verschillende van zijn seminarievrienden hebben later over hun medestudent getuigd. Wij laten deze getuigenissen hier volgen. Zij spreken stuk voor stuk voor zichzelf. De zeer eerwaarde heer Gilson, pastoor van Latijn, schreef in 1905... Louis Paquet volgt altijd nauwkeurig, vlijtig en met vrucht de klassen en de studies. Hij was een volmaakt voorbeeld van godsvrucht, ootmoed, broederlijke liefde en gehoorzaamheid onder al de leerlingen van zijn klas. Toen beoefende hij reeds in zeer hoge graad alle christelijke deugden. Hij werd bemind en geëerbiedigd door leraren en studenten. Men beschouwde hem reeds als een soort heilige van het seminarie van Sint-Truiden. Iemand die zeker over Louis kon schrijven, was de zeer eerwaarde heer Georges. Lange tijd heeft hij naast Louis op de bank gezeten en hij deelde ons het volgende mee. Zonder ooit schitterende uitslagen behaald te hebben, was Louis toch een goede student, die zich met volhardende ijver op de studie toelegde. Wij, zijn medeleerlingen, vonden hem wat al te zeer teruggetrokken en plaagden hem daarom wel eens. We knepen dan in zijn oren of trokken hem bij de arm. Maar nooit gaf hij enig teken van ongeduld. Wat het meest indruk op ons maakte, was zijn grote godsvrucht en zijn vrome ingetogenheid tijdens het gebed en de godsdienstige oefeningen. Dikwijls hoorde men zeggen dat zijn uiterlijk en geheel zijn gedrag deed denken aan de heilige Aloysius van Gonzaga, van wie hij de naam droeg. Meer uitvoerig schrijft de zedeerwaarde heer de Rie. Als student was Louis een voorbeeld van stipte gehoorzaamheid aan zijn oversten. Bidden was zijn enige bezigheid in de ledige uren die niet door de studie waren ingenomen. Om zich op die oefeningen met ongestoorde vrijheid te kunnen toeleggen, ging hij niet zelden gedurende de recreatietijd in een of andere biechtstoel neerknielen, gewoonlijk in de laatste aan de rechterkant, als men de kapel van het seminarie binnenkomt. Engelachtig was zijn houding in de kerk, vooral tijdens de heilige mis. Als een tweede bergmans was hij dan geheel verslonden in de overweging van de grote geheimen die zich op het altaar voltrokken. Hij scheen dan niets meer te zien of te horen van alles wat er rondom hem gebeurde. Al zijn medeleerlingen zouden hetzelfde kunnen getuigen. Samen zijn wij onderkoster geweest in het klein seminarie. Op zekere dag, toen hij meende mij iets misdaan te hebben, sloot hij de deur van de sacristie en wierp zich voor mij op de knieën om vergiffenis te vragen. Ik geloof dat hij, evenals de heilige pastoor Vianney, hevig tegen de duivel heeft moeten strijden. Waarschijnlijk vermoedde deze hoeveel goeds Louis later als priester en kloosterling aan de zielen zou doen. Niemand is wellicht beter in staat om iets over Louis Paquet te vertellen dan zijn jeugd- en seminarievriend, zeer eerwaarde heer kanunnik Stordeur. Hij en Louis Paquet waren vrienden. Vanaf het eerste ogenblik dat wij naar school gingen, zat ik steeds met Louis in dezelfde klas. Samen leerden wij het ABC en van het begin af waren wij al goede vrienden. Bij onze eerste communie knielden wij naast elkaar op de communiebank. Wij zijn verder altijd samengebleven tot in 1849, toen wij onze studie van de wijsbegeerte voltooid hadden. Hij ging op 24 september naar het noviciaat van de minderbroeders, ik naar het grootseminarie in Luik. Enkel tijdens het studiejaar 1845-46 waren wij gescheiden. Welnu, gedurende al de tijd dat ik hem van meer nabij heb mogen kennen, was Louis een voorbeeld van onderdanigheid, zachtmoedigheid, vlijt, godsvrucht en voorzichtigheid in de omgang, bekommerd om steeds alles te vermijden wat het minste gevaar zou kunnen opleveren voor de eerbaarheid. Van dezelfde vriend vernemen wij nog een verklaring van 17 augustus 1905. In het seminarie muntte Louis bijzonder uit door zijn noeste vlijt voor de studie, door diepe godsvrucht en een grote gehoorzaamheid. Het reglement werd door hem stipt onderhouden. Misschien was hij zelfs wat overdreven in zijn verstervingen. Zo gebeurde het tijdens een van de studiejaren, in 1848 als ik me niet bedrieg, dat onze studiemakker bijna geen ontspanning bijwoonde, maar al zijn vrije tijd in de kerk doorbracht en zich daar toelegde op de oefening van gebed. Een oefening waarin hij blijkbaar meer vorderingen maakte dan wie ook van zijn medestudenten. De getuigenissen van zijn vrienden zijn vlijend. U zult dit met mij onderschrijven. Die van zijn leraren zijn het niet minder. Zijn leraar in de wijsbegeerte, kanunnik Rubens, schreef ons: de goede pater Paquet is een van mijn leerlingen geweest tijdens het schooljaar 1847-48. Zolang ik hem gekend heb, ben ik verplicht geweest hem te bewonderen als een voorbeeld van eenvoud, ootmoed en godsvrucht. En hoe jong hij toen ook was, ik beschouwde hem toen reeds als een heilige Franciscaan zonder pij. Het komt mij geenszins wonder voor dat men hem overal het heilig paterke noemt. Immers reeds in het seminarie beschouwde men hem als een buitengewoon en heilig student. Resumerend kunnen wij zeggen dat alle getuigen het er eens over zijn dat Louis werkelijk een uitermate brave jongen was. Allen komen terug op het feit dat Louis zich in de stilte en de afzondering terugtrok. Wij mogen dit niet beschouwen als een ziekelijke gemoedstoestand of ook niet menen dat hij met de anderen niet overweg kon. Wanneer hij dit deed, kwam dit louter voort uit een behoefte om met God verenigd te zijn. Later zou hij ook met God verenigd kunnen blijven in de grootste drukte, maar op het seminarie was hij zover blijkbaar niet. In het seminarie heeft men zich ook wel eens bezorgd gemaakt over het gedrag van Louis Paquet. Eerwaarde heer Van den Born, vroeger subregent van het seminarie, vertelde ons daarover. Wanneer Louis in de recreatie kwam, sprak hij weinig. Ge kon het aanzien dat hij met zijn gedachten elders was. Zijn gelaat scheen te bevestigen dat hij met God bezig was. Daar ik vreesde dat hij door dat aanhoudend gebrek aan ontspanning ziek zou worden, zegde ik hem op een dag dat ik het als subregent tot mijn plicht achtte dit aan de eerwaarde heer provisor bekend te maken. O, antwoordde mij Louis, zeg toch niets, ik zal voor u bidden. Toen ik de eerwaarde heer provisor er toch over sprak, kreeg ik tot antwoord: och, men treft zulke bevoorrechte zielen soms aan. En zo, beste luisteraars, beëindigen we de eerste aflevering, waar we reeds hebben mogen kennismaken met de eerste bijzondere jaren van deze zalig verklaarde pater Valentinus Paquet. We nodigen u natuurlijk graag uit om een volgende keer te luisteren naar Heiligen Getuigen, waar wij u graag verder vertellen uit het leven van deze bijzondere Vlaming, die we in de loop van de komende weken beter zullen leren kennen. En het is toch wel mooi om ook te zien dat onze vorige heilige, waar we mochten mee meewandelen, de heilige Jan Bergmans, ons ook reeds heeft toegelachen vanuit het jonge leven van de zalige pater Valentinus Paquet, namelijk dat hij als een tweede Bergmans werd beschouwd. En dus zullen we in de komende weken nog bijzonder veel meer te weten komen over zijn bijzonder leven. Bedanken u van ganser harte voor uw luisterend oor en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.